Goedemorgen. Ja, ik wil eigenlijk, het is misschien open deur, maar ik wil toch even zeggen, de Heer is waarlijk opgestaan. En dat is, en we gedenken eraan en zeggen we, ja, ik denk altijd de kracht van de reclame is de herhaling. En als we ieder jaar nu Pasen vieren, ieder jaar toch even een gedachtenis dat de Heer Jezus Christus is opgestaan. Afgelopen Goede Vrijdag hebben we met het kasteel gestaan bij het lijden van onze Heer Jezus Christus. En Rens heeft het woord gehad en die sprak over de verleidingen van de Heer Jezus Christus in de woestijn. Dat als u de Zoon van God bent, verandert u brood. Als u de Zoon van God bent, en er waren drie verleidingen. En dat ook diezelfde verleidingen, als u de Zoon van God bent, kom dan van het kruis af. Als u van het kruis af komt, dan zullen we in u geloven. En dat de duivel bezig is om zo op zo'n manier de Heer Jezus Christus te vernederen, te kleineren aan het kruis. En de Heer lag in het graf. En ik kan me de teleurstelling van de discipelen heel goed voorstellen. Ze hadden plannen, er waren gedachten over de toekomst. Ze zouden uitgaan, hij was de Messias, er zou een nieuw rijk komen. De Romeinen zouden het land uitgezet worden en zij zouden misschien een plaats krijgen in de regering. En het zou allemaal nieuw worden. En nu hij in het graf lag, was het over. Toen hij Jeruzalem inging, toen dachten ze dat hij koning zou worden, dat hij gehuldigd werd door de volkeren. En hij eindigt in een graf, het eindigt in de dood. En het is ook zo menselijk dat ze geloofden dat het koninkrijk van God zou komen. De messiaanse verwachting en de kruisdood brak gewoon alle plannen die er waren. Alle ideeën, alle mogelijkheden, de toekomst. En weggevaagd en naar de mensen was er eigenlijk niets meer over. En ik denk ook dat die, ik ben ook een mens, dat ik zeg, ja, wat moet ik nu verder? Waar ga ik nou naartoe? Moet ik naar terug? Moet ik terug gaan vissen? Dat zou dan enige mogelijkheid zijn. En hoe gaan de mensen reageren als ik terugkom dat ik Jezus heb gevolgd? En dat het toch niet hetgeen is geweest wat het zou moeten zijn, wat we verwacht hadden. Dus de gedachten gingen nu helemaal weer. Maar op een dag na de Sabbat, op een zondagmorgen, gaan vrouwen op weg om het lichaam van de Heer te balsemen en komen bij een leeg graf. En ik wil met u lezen Lucas 24, 1 tot en met 11. Lucas 24, vers 1 tot en met 11. Lucas 24. En op de eerste dag van de week gingen zij heel vroeg in de morgen naar het graf en bracht de specerijen mee die zij gereed gemaakt hadden. En sommigen gingen met hen mee. En nu vonden zij de steen afgewenteld van het graf. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. En dit gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, van wat is er nou te gebeurd? Zie, opeens stonden er twee mannen bij hen in blinkende gewaden. En toen ze zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden deze mannen tegen hen, waarom zoekt u nou de levende bij de doden? Hij is hier niet. Hij is opgewekt. Herinner u toch hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En zij herinnerden zich zijn woorden. En toen zij teruggekeerd waren van het graf, berichtten zij dit alles aan de 11 discipelen en aan alle anderen die daarbij waren. En het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria en de moeder van Jacobus en de anderen die bij hen waren, die dit tegen de apostelen zeiden. En de apostelen reageerden als volgt, hun woorden leken hun kletspraat en zij geloofden het niet. De vrouwen gaan zeggen dat de Heer is opgewekt en het graf is leeg. Het is onmogelijk te aanvaarden, want dood is dood. Dood is definitief. Wij denken als mensen. Maar dan komen er anderen bij de discipelen. Er komen de Emmausgangers. Die hadden hem onderweg ontmoet. Naar Jeruzalem vertelde de discipelen. Rens heeft er net iets van verteld. En inmiddels was de Heer ook aan Petrus verschenen. En die had het ze ook verteld. En we kennen de geschiedenis. Terwijl ze erover spraken, stond de Heer in het midden. En dan gaan we verder lezen met in hoofdstuk Lucas 24 met vers 36. En toen ze dus over deze dingen spraken, het werd raar, wat er allemaal gebeurde, stond Jezus zelf in het midden en zei tegen hen, vrede zij u. En ze werden angstig en zeer bevreesd. En ze dachten dat ze een geest zagen. En hij zei tegen hen, waarom bent u nou toch in verwarring? En waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Zie, mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Raak me aan en zie, want een geest heeft geen vlees en geen benen en zoals u ziet, dat ik heb. En terwijl hij dit zei, liet hun de handen en de voeten zien. De handen en de voeten met de tekenen van de wonden van het kruis. En toen zij het van blijdschap nog niet geloven en zich verwonderde, zei tegen hen, hebt u hier iets te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebakken vis en van een honingraad. En hij nam het aan en at het voor hun oog op. Het stuk spreekt eigenlijk voor zichzelf. Hij is opgestaan, de Heer is in het midden. God is meer, God verbreekt de dood. Blijdschap en, denk ik ook, een nieuwe toekomst voor de discipelen. Maar de opstanding, denk ik persoonlijk, is meer. De opstanding is iets heel nieuws. En voor we verder gaan, wil ik even op een rij zetten aan wie hij nu eigenlijk verschenen is. De ontmoeting bij het graf, we hebben het er net over gelezen. Hij verscheen aan meer vrouwen nadat ze juist op weg waren gegaan om in zijn graf om hem te salven. De Emmausgangers aan Petrus. Twee keer aan de discipelen, één keer zonder en daarna met Thomas. Aan het oever van het meer, toen Petrus en zes discipelen aan het vissen waren. Aan 500 man, waarvan Paulus zegt in 1 Korinthe 15, de meeste van de 500 leven nu nog. Met andere woorden, je kunt ze nu nog opzoeken en ze aanspreken of het allemaal echt gebeurd is. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, waarschijnlijk de broer van Jezus. En dan neemt Jezus afscheid en hij stijgt op. En het laatste wat de discipelen van hem zien zijn de uitgestrekte handen van de Heer. Als een zegen van de hoge priester stijgt hij op. En dan, wat jaren later, hoor je van Paulus dat hij als laatste ook verschenen is aan Paulus. En in die 40 dagen dat hij hier op aarde was, sprak hij regelmatig over de dingen die het koninkrijk van God betreffen. En misschien is hij wel vaker verschenen aan mensen of gesprekken gehad met mensen wat wij niet weten. Maar dit heeft de Heer in de Bijbel gezet en daar doen we het mee. En de eerste keer wat Jezus Christus doet als hij opstaat uit de dood, is het aan iedereen mogelijk maken om hem te zien. Dat iedereen die hem kende, iedereen die bij hem hoorde, hij is verschenen aan degene die bij hem hoorde. En hij leefde. Ze moesten tot de conclusie komen dat ze nog leefden. Zijn opstanding herstelde de relatie met mensen die hem kenden. Maar het was ook het bewijs. Het was voor Jezus Christus, wilde het ieder mens die hem kende, die hem gekend had, dat ze bewijs zouden hebben, dat ze zouden zien, dat ze zullen ervaren dat Jezus Christus opgestaan is. Ze zagen hem, het was een feit dat ze hem hebben gezien en dat was het bewijs van zijn opstanding en het is ook de kracht van zijn opstanding. Als wij nou in de opstanding geloven, waar geloven wij dan in? Wij geloven in de getuigenissen die het gezien hebben, nou. Ik heb het net voorgelezen. Geloven wij dat die mensen het gezien hebben? Die 500 die nog aan te spreken, die zijn natuurlijk nu niet meer aan te spreken en na te vragen, maar die nagevraagd zouden kunnen worden. De geschriften, dat is onbewijs. De geschriften die over de komst van Messias spreekt en over de belofte en over de profetieën. De opstanding. Alles wat de Heer heeft vervuld is in eeuwen terug is dat beschreven in de Bijbel. En al eeuwen is er een christelijke kerk in deze wereld die Jezus Christus en zijn opstanding beleidt. Maar er is wel iets anders geworden, want het is niet meer samen pratend en keuvelend lopen van dorp naar dorp en een slaapplaats zoeken en dorst en honger hebben. Maar Jezus was nu de opgestane Heer. Hij verscheen zomaar. En niet gehinderd door deuren, door muren, niet afhankelijk, maar hij was wel dezelfde, maar compleet anders. Want Jezus Christus zag eruit als een mens, maar hij had zijn dienstkleed afgelegd. En Voor het kruis was hij een mensenzoon. En nu zit hij aan de rechterhand van de Vader. En rechts is de plaats van de macht. Er wordt alle macht verleend. En toen ik aan het voorbereiden was, toen dacht ik bij mezelf, dat is gewoon zo'n retorische vraag. Stel je nou eens voor dat er geen opstanding was geweest. Dat bij het kruis was gebleven. Ja, dan zou er ook geen gemeente zijn geweest. Ik denk het niet. Dan zaten we hier vanmorgen niet samen hier in de dienst. Om Pasen de opstanden te gedenken, want die was er nooit geweest. Waar zouden we dan zijn? Waar dan wel? Ja, dat weet ik niet. Eigenlijk een hele zinloze vraag, want er is geen antwoord op. Want de Heer is opgestaan en we zitten hier om erover na te denken. En misschien, als er niet was opgestaan, had het ook nog een opmerking geweest in een boek. Van er was 2000 jaar geleden iemand en die genas mensen en die wonderen en tekenen, die heeft ze gekruisigd. En alleen maar een vermelding. En daar was het dan bij gebleven, denk ik. Ook een zinloze vraag van hoe had het er nu uitgezien. Maar zowel in het Oude en het Nieuwe Testament, Job, de profeten, staat uiteindelijk dat mensen uit de dood zouden opstaan en het zijn duidelijke beloften. En als ik kijk naar de Heer Jezus Christus, wat hij zelf gezegd heeft, en ik noem alleen maar even het gedeelte dat hij tegen Martha zegt, in Johannes 11. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Gelooft u dat? Dus geloof is belangrijk. Ieder die in mij gelooft, zal niet sterven en in eeuwigheid. In eeuwigheid. Gelooft u dat? Geloof is belangrijk. En als u niet gelooft, zegt Paulus in 1 Korinthe 15, als u niet gelooft dat hij is opgewekt, dan is jouw geloof, dan is mijn geloof, dan is uw geloof, jouw geloof, is verloren en je bent verloren. Dus de opwekking van Jezus Christus maakt in feite dat ons geloof zinvol is, dat het noodzakelijk is, dat de opwekking noodzakelijk was. En de schrift zegt, als het niet zo is, als er geen opwekking geweest was, als Jezus niet uit de dood was opgestaan, dan ben je verloren. En als je het niet gelooft, ben je ook verloren. En het lege graf is het getuigenis van de immense kracht van God zelf. Gods almacht komt aan het licht, wordt opnieuw zichtbaar. En God bestaat en heeft het universum gemaakt. En alles wat we kunnen waarnemen heeft hij gemaakt. Maar God stopt niet bij datgene op een klein niveau. God maakt dingen volkomen. En je ziet ook dat God dieren maakt die we nog nooit gezien hebben. Want er zijn nog beesten op de dieren op de wereld die we niet gezien hebben. Vissen die zo prachtig zijn, die in het diepe water zwemmen, die geen mens ooit zal zien. Een natuur waar nog nooit een mens van zijn hele leven is geweest, waar nog nooit iemand is doorgedrongen. En dat zo prachtig is. En God maakt dat tot zijn eigen eer. God gaat verder. God schept niet op de nullijn. God maakt overvloedig. En als kroon op zijn werk heeft God de mens uit klei gemaakt, naar zijn evenbeeld, en de levensgeest ingeblazen. En God, die klei, een dode materie, levend maakt naar zijn beeld, kan alles opwekken. God die dat kan, die een hoop klei levend kan maken, kan alles opwekken. Alleen God schiep, die schiep, kan de dood omkeren en de dood verslaan, want God is almachtig. En de opstanding is dan ook een beeld van de toekomst. Want met de opstanding herinnert God ons aan zijn absolute, opmachtige heerschappij over leven en dood. Over zijn soevereiniteit. En de verschijningen leveren het bewijs. Hij heerst over alles. Ik was jaren terug, was ik bij een begrafenis. En op een gegeven moment deed de dominee, was een vrouwelijke dominee. En die deed geloofsbelijdenis. Maar die sloeg het stukje, en de opstanding sloeg ze over. Ik heb dat nagevraagd, ik zeg, waarom slaat ze over na? Of zegt ze, daar geloof ze niet in. Dat was iemand die er vaak in die kerk kwam. En pas hoorde ik van een spreker in een evangelische gemeente, die een beetje vreemd sprak. Het was een preterist, die geloofde dat dus alles van openbaring al gebeurd is in het begin van de jaartelling, in de jaren 70. En die werd ook een beetje nagevraagd. En op een gegeven moment zei hij ook dat hij geloofde dat er na de dood niets meer is. Een evangelische spreker die geloofde dat er na de dood niets meer is. En er zijn er heel veel trouwens die niet geloven dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan. En nodig ze niet uit, want ze passen hier niet in de zaal. Ze passen niet in het gebouw. Ze passen niet op het plein en ze passen niet in het Herman Godderhof. Het zijn er heel veel. En de kracht van ons geloof, zoals 1 Korinther 15 zegt, is ook het geloof in de opstanding. Maar het bijzondere van ons geloof is ook dat wij een grondlegger hebben die dood is geweest en die is opgestaan uit de dood. Er is geen andere religie die een grondlegger heeft, die religie is begonnen, die opstand uit de dood. Boeddha die stierf toen hij 80 jaar oud was, bedorven vlees. En Mohammed stierf toen hij 62 jaar oud was. En er is van geen enkele religie, is er iemand die nog leeft. Er is geen religie, iemand die heeft die boven de dood uitstijgt. En er is ook geen enkele religie dat die religie ook belooft dat zijn volgelingen hetzelfde zullen doen. Maar de grondlegger van christendom, Jezus Christus leeft en belooft, en dat is tegenwoordige tijd, belooft het wel. Hoeveel troost is er nu geweest als je nadenkt over honderden miljoenen mensen door het feit dat God een mens werd? Dat God een mens werd, dat hij voor onze zonden stierf, dat hij gedood werd. En toen op de derde dag weer tot leven werd geroepen. Dat er totale vergeving is, dat mensen alles kwijt zijn. Ja, maar ik voel me soms zo. Ja, dat is menselijk. Maar voor God feiten zeggen dat alles voor jou is betaald. Al je zonden zijn betaald. En hoeveel troost hebben we niet gehad dat we hier in de gemeente of in persoonlijke situaties, dat je mensen hebt weggebracht naar het graf. En dat heeft hier in ons midden toch ook meegemaakt. Dat we degene waarvan we hielden, dat we wegbrachten. Maar dat we ze wegbrengen en wegbrachten in de wetenschap dat ze veilig in Jezus' armen waren. Dat Hij die leeft op hen wachtte. Hij leeft en Hij wacht op ons. Goede Vrijdag. Opstandingsdag. Jezus Christus leeft. En het graf kon hem niet vasthouden. De levende kerk heeft een levend hoofd. Wij hebben een levend hoofd. Er is leven na de dood voor ieder die gelooft. En ik kan me nog herinneren dat toen ik jong was, ik was kind. Ik ben in Amsterdam geboren en toen zijn we in Vinkeveen gewoond op de kerklaan tegenover de katholieke kerk. En ik kan me nog zo herinneren, en later ben ik weer terug verhuisd naar Amsterdam naar de Pijp. Maar ik kan me nog zo herinneren, op een zondagmorgen, ik was kind, ik was hooguit 5 jaar. Heel lang geleden trouwens. En dat ik daar zag, en dan was er de dienst in de kerk. En dan stond het echt zwart van de fietsen. Er stonden zo ontzettend veel fietsen, want de kerk zat overvol. Maar ook de hervormde kerk in Vinkeveen zat vol. En de hervormde kerk in Vinkeveen zat vol. Want mensen gingen toen nog naar de kerk. Mensen gingen toen naar de kerk. Mensen geloofden nog. En de kerken zaten vol. Maar dingen zijn anders geworden. Want je ziet het gewoon om je heen. Heel veel mensen zoeken deze tijd in midden oplossing bij de Heer. Ze zijn de weg kwijt, ze dwalen. En sommigen leven in een hele moeilijke situatie, een hele grote nood. En hebben geen helper. Ze hebben niemand waar ze op kunnen vertrouwen. En als de moeite groot is, dan verwachten ze dat de dood een verlosser is. Dan is het klaar. Alsof het leven er niet meer toe doet en dat het bij de dood stopt. En sommige mensen zijn zo klaar met hun leven. De zinloze van, de zinloosheid ervan. Ze hebben niemand die redt. Niemand die kan helpen in hun nood en pijn. Want soms kan het leven genadeloos zijn. En zonder uitzicht en zonder helpen zoeken ze die uitweg. En je leest ook in de krant dat mensen zoeken naar de dood met uitzichtloos ongeneeslijk lijden, lichamelijke psychische pijn. En sterven lijkt een oplossing, denken ze, ze weten gewoon niet beter. En ondanks de getuigenis van ons christelijk verleden en ondanks de getuigenissen van op tv, iedere zondag is er dienst, er zijn ook christelijke programma's. Als je door Nederland rijdt, in welk dorp je ook komt, er staan over kerktorens van ons geloof zoals het vroeger was, als getuigenissen van dat Jezus Christus werkelijk een plaats heeft gehad in deze maatschappij. Maar het klinkt niet door. En een oudere psychiater, ik zal de naam noemen, medisch directeur van de zorggroep, zei: er is veel te weinig aandacht voor het probleem. En het probleem is ook zelfdoding onder de ouderen, met name mannen. Euthanasie, een pil, is een verlosser geworden. Maar de dood is geen redder. Het loon van de zonde is de dood. Het is geen redder, de dood is geen overwinning, de dood is geen verlossing. De volkomen genade van gaaf van God is eeuwig leven. Dat is de verlossing. Door Jezus Christus onze Heer. Een en ander, dit vers naar Romeinen 6 vers 23. En de opstanding geeft perspectief voor de toekomst. Een hemels uitzicht. Ik wil een klein stukje lezen, hoeft u niet op te zoeken hoor. Uit Johannes 10 vers 17 tot 18. Daarom heeft de Vader mij lief. Omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het me af, maar ik geef het uit mezelf. Ik heb macht het te geven en ik heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Jezus Christus maakte keuzes. Hij maakte keuzes. Jezus had het gebod van de Vader ontvangen om zijn leven af te leggen, om het nieuw op te nemen. Afleggen of opnemen en opnemen, dat vraagt om een keuze. Je moet het doen, plat gezegd, het is ja of het is nee. Je doet iets wel of je doet iets niet. En zoals altijd, en we weten het, en wij kennen de geschiedenis, en wij kijken er ook heel anders naar, want wij kijken terug, doet Jezus Christus altijd de wil van de Vader en hij koos. Hij koos voor ons, zoals we hier zitten. En het is kiezen. Liefde is niet altijd dat je leeft vanuit heerlijke gevoelens, met vlinders in je buik. En als het allemaal goed gaat en de verliefdheid toeslaat en dat je dan denkt van nou, dit is het helemaal. Maar soms heb ik het idee dat als de gevoelens wat verdwijnen of wegzakken, dat het dan eigenlijk heel weinig waard is. Dat dan de liefde en de relatie, nou dan stoppen we er gewoon mee. Dat komt gewoon niet uit. En het heeft niet alleen met de huwelijk te maken, maar het gaat ook om de naaste, om de relatie. Soms, als je geen gevoel hebt, dan breken relaties, dan breken huwelijken. En ook je naaste en vriendschap gaan stuk, omdat je denkt dat het allemaal gepaard moet gaan met gevoelens. En dat hoort er ook bij, natuurlijk hoort het er ook bij. Maar liefde vraagt meer aan u en vraagt meer aan jou en vraagt meer aan mij en vraagt soms om iets te volbrengen wat zeer doet aan onze comfortzone. Is misschien een onverwachte aanval op innerlijke vrede en harmonie. Soms komt het niet thuis, het past niet op de weg die je graag wil bewandelen. Ons levensschema raakt in de war. We moeten iets doen waar we eigenlijk niet klaar voor zijn. Maar het gaat niet altijd om gevoelens, maar om keuzes die gewoon nodig zijn, omdat het noodzakelijk is. En ik zal nooit begrijpen, los van die onvoorstelbare pijn, wat de Heer Jezus Christus heeft gedragen, wat het kruis voor Jezus betekende om het loon van de zonde te dragen. Dat zal ik nooit kunnen begrijpen. Maar hij volbracht wat nodig was, ondanks zijn gevoelens, ondanks de situatie waarin hij was, ondanks alle mogelijkheden die hij had om eruit te stappen, koos hij voor ons. Hij koos voor ons. En daarom is Jezus Christus uniek. En we denken ook, er is niemand anders dan alleen Jezus Christus. En er zal ook nooit een ander zijn die zijn plaats kan innemen. Maar als we praten over de opwekking uit de dood, er staan diverse plaatsen in de Bijbel waar mensen zijn opgewekt uit de dood. En ik wil ze heel snel even met u doornemen. Elia wekte de zoon van een weduwe op. Elise wekte de zoon van de vrouw uit Sunem op. Heel vreemd en onverwacht is dat er oorlog was of onrust was in Israël. En er waren bendes in Israël en ze waren bezig met de begrafenis. En ze zien hun bende op hen afkomen. En ze werpen, er staat echt, ze wierpen de overleden man in het graf van Elisa. En toen hij het gebeente van Elisa raakte, werd hij weer levend. Daar rekent niemand op. Je wil iemand kwijt en je gooit een lijk in een graf. En het raakt het gebeente van iemand aan en het werd weer levend. Dan heb je de opwekking van de jongeling van Nain, de opwekking van de dochter van de overste van de synagoge, opwekking van Lazarus. Ook werden er graven geopend tijdens de kruisiging en de opstanding van de Heer. En veel lichaam van heidenen die ontslapen werden opgewekt. Dorcas en Eutychus, de man die naar Paulus luisterde en die naar beneden viel. En in de toekomst, in de openbaring, staan er nog meer op uit de dood. Die doodsoorzaak van die man in Nain weet ik niet. Of het ziekte was geweest of een ongeluk. En van die man, van die onbekende man, dat weet ik ook niet. Wat is nu het verschil met deze opwekkingen en de opwekking van Jezus Christus? Jezus Christus werd opgewekt uit een gewelddadige dood. Zijn lichaam was stuk, was gebroken. En voor we kunnen nagaan, zijn alle andere opwekkingen gevolgd door dood, door ziekte of plotseling intreden, sterven. Hij had al van tevoren gezegd dat hij zou gaan sterven. En hij had geen tussenpersoon, hij stond zelf op uit de dood. Hier was alleen God en hij zelf. En wat ook was, hij kwam terug in een heel andere hoedanigheid. Hij keerde niet terug tot de wereldorde die wij kennen, maar hij stond op in onvergankelijkheid. En er is dus geen vergelijk op deze wereld. De dood en opstanding is ongekend en heeft alles veranderd. En Jezus zal al zijn heerschappij uitvoeren over al wat er is. Maar waar ik dan ook mijn gedachten over heb, is het volgende. Hoe en op welke manier al die opgemengde mensen dan ook waren gestorven, het is heel bijzonder dat ze na de opwekking uit de dood, blijkbaar ook, van de oorzaak van hun dood waren genezen. Want er zijn mensen ziek geworden en zijn dood gegaan. Jezus Christus met het ons onuitsprekelijk, met enorm geweld is de Heer Jezus Christus aan het kruis geslagen en heeft er gehangen, door zijn hele lichaam ontwricht was. En hij staat op en hij was helemaal genezen van zijn doodsoorzaak. En Lazarus die ziek was, ging nadat hij door de Heer was opgewekt, gewoon verder met zijn leven. Maar uiteindelijk stierf hij, zoals alle mensen die uit de dood zijn opgewekt. En dat vind ik ook zo bijzonder, want als je nadenkt over de genezingen van de Heer, dan zie je dat heel veel mensen werden genezen van talrijke kwalen. Ik ben nu Matthäus aan het lezen, als je ziet hoeveel mensen er genezen werden en voor wat voor kwalen ze genezen werden, het was alomvattend, van demonie uitdrijven tot verlamde. En sommige mensen die dan bij hem kwamen, die waren bedlegerig, verlamd zelfs, die konden niet lopen. En hun lichaam hadden geen kracht, er waren totaal geen mogelijkheden, konden niet lopen, konden niet bewegen en waren overgeleverd aan de ander, van de ander. En dan geneest Jezus Christus die man en hij zegt, neem je matras op en wandel. Nou, toen ik elf was, heb ik 6 weken in een ziekenhuis gelegen en daarna moest ik weer leren lopen. En hier liggen mensen hun hele leven lang op een brancard. En de Heer Jezus Christus genezen. En ze lopen weer en ze lopen zo weg. En ze dragen nog een matras ook. God wekt mensen uit de dood op tot leven. En de doodsoorzaak verdwijnt. En God geneest zieke mensen. En de kwalen die zijn volkomen verdwenen. En mensen kunnen ook gewoon weer lopen en hun lichaam gebruiken. Het is alsof ze nooit dood zijn geweest. En het is alsof ze nooit ziek zijn geweest. Dat vind ik heel bijzonder. Dood door ziekte of ongeluk, geweld, levend en beter. Ziek en verlamd, beter en lopend. Jezus genas. God maakt alle dingen nieuw. En niet genoeg om van te leven. Hij creëert overvloedig. En de opstanding is de bekroning van iets wat ongekend is. Een compleet nieuwe fase in de wereldgeschiedenis. En voor ieder mens die Jezus Christus aanneemt op basis van de vergoten bloed op Golgotha en de opstanding, is de weg tot God vrijgemaakt. En ik noem deze tekst, want ik las van de week een artikel op de computer, dat er hele grote gemeenten van 25.000 man in Amerika hadden besloten om met per paasdienst het woord Golgotha, het woord opstanding en het woord bloed niet te gebruiken. Omdat ze anders mensen die te gast waren zich misschien ongemakkelijk gingen voelen. Maar ik noem het wel. Want het is de kracht van ons geloof dat wij geloven dat dat gebeurd is. En onze waterdoop, dat wij in het water gaan, dat we in de dood van Jezus Christus gaan. En dat we opstaan uit het water, getuigt eigenlijk van de dood en de opstanding van de Heer. Want als wij met hem één plant geworden zijn, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, de Romeinen 6, dan zullen wij het ook zijn gelijk aan zijn opstanding. Onze waterdoop herinnert ook aan de opstanding. Waar is het nu waar het nou God nou eigenlijk om gaat? Want de eerste mens wendde zich van hem af. Die gaf meer geloof aan het woord van Satan als aan zijn woord. En hij zag het verval van de wereld en hij strafte de wereld met de zondvloed. Maar hij ging toch door. Het volk van Israël heeft hem zo vaak op zijn hart getrapt. En Jezus Christus uiteindelijk niet aanvaard als Messias en dat hij op een kruis stierf. Dat God met ons doorgaat, dat God met de mens doorgaat, dat is een liefde die ik niet kan begrijpen. En God gaat boven alles uit, is goddelijk. En alleen geloof is genoeg om behouden te zijn. Volmaakt in zijn liefde is hetgeen waar we uiteindelijk terecht zullen komen. En wat God met hem voor heeft. Ik lees een stukje voor en daarmee wil ik ook afsluiten. En er staat in Openbaring 22 vers 1. Hij liet mij een zuivere rivier zien, waar het water des levens helder als kristal uit de troon van God kwam en van het lam kwam. En in midden van haar straat en aan de een en andere zijde van de rivier bevond zich de boom des levens, die 12 vruchten voortbrengt. Van maand tot maand geeft zij zijn vrucht en de bladeren van de boom zijn tot genees van de heidenenvolken. Nu komt het. Waarom is de Heer nou opgestaan? Waarom heeft God dit nou alles gedaan? Waarom houdt hij nou zoveel van ons? Wat is nou uiteindelijk het einddoel van ons als gemeente? Want ik heb het nu over de gemeente. En dan ga ik verder met het stukje wat ik net gelezen heb. En geen vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. Die dienstknechten die gekocht zijn door het Lam zijn de gelovigen van de gemeente die God dienen. Man en vrouw. Laat het duidelijk zijn, want het wordt in mannelijke zin gezegd. Maar het is man en vrouw. En er zal geen nacht zijn. En ze hebben geen lamp. En ook geen zonlicht nodig. Want de Heere verlicht hen. En ze zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. En als je nou zegt aan mij, zou je nou een belangrijk iemand willen zijn? Nou, dat heb ik niet in mij. Daar geef ik helemaal niet om. Ik heb best wel hele goede banen gehad. Ik heb ook wat positie gehad op mijn baan. Maar eigenlijk interesseert me dat niet zoveel. Weet je, als er dan hier staat, zij zullen als koningen regeren, dan zal ik het absoluut aannemen omdat het een gift van Jezus Christus is of iets is om Jezus Christus te dienen. Maar het gaat me niet om koningschap. Het gaat mij erom dat ik samen met Jezus Christus zal zijn, door zijn opstanding. De opstanding maakt dat we een geweldig uitzicht hebben, een eindbestemming. Want vandaag is Pasen, Jezus Christus leeft en hij, hem, zij alle eer en glorie. Amen.